kan technologie het verschil maken in de gezondheidszorg? Dat bespreek ik, Vivianne Bendermacher, in deze aflevering van De Verschilmakers. Als gezondheidseconoom en oprichter van Buurdokters weet Bob Verhagen als geen ander hoe de mens centraal blijft staan te midden van alle innovaties in de zorg. De Verschilmakers is een branded podcast in samenwerking met Odido Business. Benieuwd? Luister hem via de NRC Audio app of een van de andere podcastplatforms.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. De Filipijnen kiezen vandaag een nieuwe president. Favoriet is Ferdinand Bongbong Marcos Jr., zoon van de beruchte dictator Ferdinand Marcos. Onder zijn schrikbewind in de jaren 70 vonden vele duizenden mensen de dood. Zuidoost-Azië-correspondent Saskia Konniger legt uit hoe een land zijn bloedige verleden kan vergeten. Betekent dit ook het einde van de democratie? Hey Saskia, wat ontzettend leuk om jou te ontmoeten. We zien elkaar op afstand, want jij bent onze nieuwe correspondent in Zuidoost-Azië.
Ja, nee, insgelijks. Ik vind het ook heel leuk om jullie te horen en jou hier op mijn schermpje te zien. Heel even. Ik ben begonnen in maart en ik ben dus op reis geweest naar de Filipijnen, want vandaag zijn daar de verkiezingen.
Ja, de verkiezingen. Zijn dat presidentsverkiezingen?
Nou, er is een hele grote bulk van posities die verkozen kunnen worden. Ook allerlei regionale posities, vicepresidentsverkiezingen en de presidentsverkiezingen. Dat zijn hele belangrijke, brede verkiezingen. Ik ben geweest in hoofdstad Manila en naar de sloppenwijk Tondo. En, en hoe ziet zo'n sloppenwijk eruit? Ja, het zijn golfplaten, er is geen privacy. Mensen met de zeil dekken ze een klein hutje af waar ze dan met 6 mensen wonen. En mensen zaten allemaal buiten, want ja, ik ben ook al binnen geweest, maar het is niet te hard, zo warm. En er is gebrek aan alles. En dat leek mij een goede plek, want 75% van het electoraat zijn de armsten van de Filipijnen. En ik wilde weten, een beetje aanvoelen waar hun stem naartoe zou gaan. En ik hoorde ook overal het verhaal van een Talano-schat. Dat is een oude Filipijnse legende. Die legende gaat al decennia rond in de Filipijnen, maar die was nu weer aangehaald en speelde een rol in deze verkiezingen. Mensen waren er namelijk van overtuigd dat die schat, want er zijn 2 versies, een oude Spaanse familie uit de 15e eeuw, die zou die schat hebben verstopt in het eiland. En een andere versie is van een Japanse generaal die in de Tweede Wereldoorlog roofbuit, gouden beelden en dergelijke, verstopt zou hebben. En op een of andere manier zou de Marcos-familie, de familie van de populairste kandidaat, Marcos Junior, en BBM wordt hij door de meeste mensen genoemd, of Bongbong, dat is zijn bijnaam, zou hij dat in handen hebben. En als je op hem zou stemmen, dan zou iedereen 10.000 pesos krijgen. En dat is ongeveer 180 euro. Nou ja, mensen die zo arm zijn, ze wisten ook niet of ze het echt moesten geloven, maar ja, door allerlei beloftes die gedaan worden, denken mensen, ik ga stemmen op degene waar ik het beste bij af ben.
Ja, dat klinkt sprookjesachtig en zelfs bijzonder misleidend. Een presidentskandidaat die een schat belooft. Maar die achternaam, Marcos, die is zeker niet onbekend in de Filipijnse geschiedenis. Sterker nog, er zit een bloedig randje aan. Wie was Ferdinand Marcos ook alweer?
Bongbong Junior is de zoon van Ferdinand Marcos en hij was een notoire dictator in 1965 aan de macht gekomen via verkiezingen. En het begon allemaal wel redelijk sprookjesachtig. Hij was getrouwd met schoonheidskoningin Imelda. Ze had naar verluid 1000 schoenen.
She stunned the world by buying 1200 pairs of shoes whilst her country languished in extreme poverty.
As first lady, I have to flaunt love and beauty so that the 50 million Filipinos will see what is to love and what is to positively feel and what is perfection.
Ze gingen heel glamorous ook vooral van start. En bij een herverkiezing die hij dreigde te verliezen, besloot Marcos in 1972 om staat van beleg uit te roepen. En dat was eigenlijk de start van een dictatuur. Er was al onvrede. Hij ontpopte zich ook steeds meer als een onderdrukkende heerser. Maar toen heeft hij het parlement opzij gezet en heeft hij zich allerlei machten toegekend. En in die periode zijn 70.000 mensen gevangen genomen. Ja, een van de mensen die ik in Manila heb opgezocht is Etta Rosales. Zij is een van de prominente activisten van 1986 en is destijds opgepakt tijdens een demonstratie en heeft gruwelijke martelingen ondergaan.
I was already 37 years old. Yeah, I was an adult.
En zij vertelde dat zij dus werd opgepakt, ze werd opgesloten en met regelmaat werd zij gemarteld. Tijdens die martelingen kreeg zij een blinddoek voor. En het waren jonge soldaten. En daar had ze overdag een soort van goede band mee. Want ze hadden ook wel respect voor haar. Ze was docent. Ze gaf wat lessen over geschiedenis. De jongens wilden ook wel leren. Het waren uit achtergestelde gezinnen.
And they said, when finally they finished with my torture and everything, Mom, can you continue? Can we continue with our history class?
En toen zijn tienduizenden mensen zijn gemarteld op de meest gruwelijke wijze. Duizenden mensen zijn gedood, dissidenten, mensen die in opstand kwamen. En dat heeft vrij lang geduurd, tot 1986, was echt een schrikbewind. En de borrelde natuurlijk al een tijd. Dat is een roemrijke revolutie die destijds op alle tv-zenders is uitgezonden. Honderdduizenden mensen gingen op straat.
Het bewind van de Filipijnse president Marcos is de afgelopen 24 uur nog meer aan het wankelen.
Op een gegeven moment is het leger had er ook genoeg van. En op een beroemde brug in Manila heeft het leger destijds geweigerd orders uit te oefenen. Toen heeft de kardinaal van Manila, die veel macht heeft, want het is een christelijk land, dus de kerk is zeer machtig nog steeds. De kerk heeft dan opgeroepen om die dissidente soldaten te steunen. En toen is en masse is de bevolking op straat gegaan om die soldaten te steunen.
May he, the Lord of justice, the Lord of peace, be with us in our striving for that good. And may the Blessed Virgin Mary, the Queen of Peace and patroness of our country, assist us in this time of need.
En uiteindelijk is het dus een massale, geweldloze revolutie geweest. De Amerikanen hadden ook een vinger in de pap, want ze hadden goede banden met de Amerikaanse overheid. En die zijn toen ingevlogen met helikopters en hebben toen Imelda en Marcos en de familie naar Hawaii gebracht. Een banningsoord waar ze tot de jaren 90 zijn verbleven. En voor heel veel anti-autoritaire activisten was ook dat destijds heel hoopvol dat je dus door je stem te laten horen een dictator van de troon kon stoten. Maar bij hun verlaten hebben ze tussen de 6 en de 10 miljard dollar meegenomen. En met het vertrek van Marcos in 1986 brak voor de Filipijnen nieuwe tijden aan. De democratie kwam terug. Er was weer hoop. Een nieuwe president werd verkozen. En jarenlang is ze dus een mooie democratische natie geweest.
Dat is niet altijd vanzelfsprekend, hè, dat een democratie terugkeert naar zo'n lange periode van autoritair bewind. En al helemaal niet dat vlekkeloos verloopt. Ging dat makkelijk in de Filipijnen?
Nee, dat ging niet vlekkeloos. Er waren corruptieschandalen. Er is ook een halfslachtige coup geweest. Want er zijn diepe structuren, hè, in de maatschappij gegroefd tijdens zo'n dictatuur. Mensen hebben macht omdat zij zich lieerden destijds aan Marcos. En die hebben ook in het zakenleven heel veel macht. En dat heb je niet zomaar ontmanteld. Dus ook is er in de Filipijnen nog steeds wel een democratie die gerund wordt door belangrijke families, dus dynastieën. En dat is nooit helemaal weggegaan, maar het is wel degelijk een democratie met een grondwet en een rechtssysteem en mensen konden kiezen al die jaren. Een ander keerpunt in de Filipijnse geschiedenis is de verkiezing van Rodrigo Duterte in 2016. Hij is democratisch verkozen, maar dat zeggen ook heel veel experts. Tijdens zijn bewind, en dat is nu ruim 6 jaar, heeft hij toch wel ook op allerlei manieren democratische instituten uitgehold. Media is in handen van hem en van de Marcos-dynastie. En hij staat bekend om zijn wrede drugsoorlog.
It's been just over 100 days since Rodrigo Duterte was sworn in as the 16th president of the Philippines. In that time, thousands of people have been killed in his war on drugs, something he makes no apologies for.
En hij had daarbij ferme woorden. Denk daarbij een beetje aan Trump, die ook zeg maar kort door de bocht allerlei beloftes doet. En zo is Duterte ook. Hij een beetje een machismo man, niet altijd vrouwvriendelijk. En hij zei ook bij zijn aantreden, we schieten ze gewoon allemaal neer.
You destroy my country, I'll kill you. And it's a legitimate thing. If you destroy our young children, I will kill you. That is a very correct statement.
En volgens mensenrechten zijn er in de afgelopen 6 jaar wel zo'n 30.000 mensen doodgeschoten. En slechts 1 zaak heeft het tot een veroordeling gebracht.
Ja, want wat is de relatie tussen Duterte en Marcos? Hoe gaan we van Marcos in de jaren 70, 80 naar Duterte nu en nu misschien weer terug naar Marcos?
Ja, er is dus een hele lange relatie. In de jaren 90 kreeg Imelda en haar gezin, want Ferdinand, de vader van Bongbong, die was al overleden, kreeg toestemming om terug te keren naar de Filipijnen. En dan bleek ze best nog wel populair bij heel veel mensen. En Imelda zelf werd gouverneur, haar dochter senator en haar zoon in 2016... die ging in de race voor vicepresident. En destijds was dus Duterte in de race voor president. Dus in de Filipijnen is het zo dat je op hetzelfde moment kan stemmen voor de president en de vicepresident. De kandidaten kunnen zich wel gezamenlijk presenteren en elkaar steunen. Maar als kiezer kun je zelf los je keuze maken. Naar verluidt heeft de familie Marcos zijn campagne betaald. Duterte is aan de macht met gelden van Marcos. En dat heeft hij niet ontkend. Dit wordt door iedereen wel aangenomen dat dat zo is.
Dus de campagne van Duterte, zeg jij, is gefinancierd door die Marcos-familie. Als in ieder geval is dat nooit ontkend. Dat klinkt eigenlijk ook alsof Rodrigo Duterte een soort stroomman is. Misschien van de Marcos-familie.
Ja, dat is een interessante vraag. In 2016 was het dus zo dat Duterte de presidentsverkiezingen gewonnen heeft. De vicepresidentsverkiezingen waren meerdere kandidaten. En Bongbong, die wilde natuurlijk winnen. Hè, daarom hadden zij ook alle geld gegeven aan Duterte, zodat ze een koppel konden vormen. Maar die verkiezingen werden toen gewonnen door Leni Robredo. Zij was al jarenlang mensenrechtenactiviste en was een uitgesproken opponent van het beleid van Duterte, dat drugsbeleid. En Duterte heeft er toen alles aan gedaan om haar uit te schakelen. Dus ze werd helemaal bedolven onder juridische rechtszaken. Onder andere dat ze een samenzwering zou hebben om Duterte van de troon te stoten. En in 2019 heeft ze uiteindelijk afstand gedaan van de positie, omdat zij echt op die manier niks kon doen. En nu in deze verkiezingen is Bongbong presidentskandidaat. En Leni Robredo is dus zij is nu zijn tegenkandidaat. En als de vicepresident staat in de race Sara Duterte, dus de dochter van Duterte. En er gaat nu een complot, want Bongbong Marcos, er lopen zaken tegen hem, fraudezaken lopen tegen hem. En de verwachting was ook bij heel veel mensen dat hij zich moest disqualificeren voor de presidentsverkiezing. En dat is niet gebeurd. Dus de contacten van Duterte houden hem aan de macht. Nu gaat het verhaal dat Duterte die rechtszaak tegenhoudt tot hij verkozen is. En zijn dochter vicepresident. En dan zou dus Marcos gedisqualificeerd worden nadat hij gekozen is en Sara Duterte president worden. Dus wie is hier stroomman van wie? Dat is wel een beetje de vraag.
Je geeft ons een heel levendig kijkje in deze huidige politieke strijd die er woedt in de Filipijnen en de geschiedenis die eraan vooraf is gegaan. Maar de belangrijkste vraag, denk ik toch eigenlijk, die ik nog helemaal niet heb gesteld, is hoe kan het eigenlijk dat Marcos Jr. zo populair is? Hoe kan het dat iemand die de zoon is van een brute dictator zoveel aanhang heeft? Is iedereen vergeten wat er is gebeurd?
Ja, eind jaren 90, toen ze dus terugkeerde, Imelda en haar gezin, zijn ze al begonnen met het masseren van de publieke opinie over het verleden. Via allerlei kanalen, sociale media, maar ook mediabedrijven. Dus alles hebben ze door steekpenningen, zo zeggen experts, hebben ze binnen hun invloedssfeer getrokken en hun verleden wit gewassen. Dus mensen in arme wijken die eigenlijk alleen maar toegang hebben tot sociale media of hele populaire kanalen, die hebben dus continu die informatie gekregen dat de Marcos-jaren fantastisch waren. Dat het toen heel erg goed ging. En op een gegeven moment dat Bongbong die tijd terug gaat brengen. En zijn campagne speeches zitten ook vol met allerlei beloftes. Hij gaat de armoede uitbannen. En op YouTube zijn dus allemaal filmpjes waar dus al dat soort complottheorieën, hè, van het Talano-goud, dat de Marx-familie dat heeft. Als ze op hem stemmen, dan krijgen mensen €180. Dan krijg je gratis elektriciteit, zoals het was in de Marcos-jaren. En daar is jarenlang zijn mensen blootgesteld aan dit soort sociale media.
En even los van het beeld dat Ferdinand Marcos van zichzelf schetst en het rooskleurige beeld dat hij via al die sociale media filmpjes van zichzelf verspreidt. Waar staat hij eigenlijk voor? En zal het de democratie of in ieder geval het land ook wel iets goeds brengen als hij wordt gekozen?
Niemand kan natuurlijk in de toekomst kijken. Ik heb aan een expert gevraagd, Victor Manhiet, een opiniepeiler. En hij was tot mijn verbazing eigenlijk redelijk mild over Ferdinand Marcos. Hij zei ook van ja, hij staat bekend als een aardige kerel. Hij is ook niet iemand die extreme misdaden heeft gedaan of wandaden. Dus zei ja, laten we hem een kans geven. Dus die stemmen zijn er ook wel. Etta Rosales, die maakte hier korte metten mee. Die zei, hij heeft geleerd van zijn omgeving. En zijn omgeving ging voor luxe, gemak. De macht is vanzelfsprekend. Op het moment dat hij wordt tegengesproken, wie zegt er niet dat hij net als zijn vader het leger gaat inzetten?
When you are president and you have the power to mobilize the military because the people are against you, then you will mobilize the military. Bongbong Marcos, I am certain, will look into his father's diary. Look at, you know, learn from his father because he idolized his father. And it's not as if will he be exactly like his father or not. That's not even the case. The case is he going to be a leader that is, you know, for the benefit of the people?
Ja, na vandaag zal er meer duidelijk worden als de uitslag van de verkiezingen bekend zijn. Dankjewel, Saskia.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Dirk Hooyer en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag. Morgen weer.